Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Welkom en ook welkom kijkers. Speciaal, hè, want ook via de Kerk TV kom ik denk ik ook een heel aantal broeders en zusters van onze eigen gemeente tegen. Dus ook jullie, heel hartelijk welkom. En fijn dat het op deze manier kan. Dank daarvoor. Ik zei net tegen Annette, ik ben toch erg benieuwd of dit plaatje nog schoongemaakt wordt. Of Gerrit dan ook weer als een speer naar voren komt. Arjan, die deed het al fantastisch. Ja, ja. Nou, fijn om jullie in elk geval weer als gemeente te zien. En elkaar te spreken. Elkaar te bemoedigen. Neem nou alleen maar zo'n koortje wat we zongen. Groot en wonderbaar bent u. Je zingt het zo eenvoudig weg. Maar is het ook je getuigenis? Nou, toen we het zongen was het luidruchtiger hoor. Is het ook je getuigenis? Nou, geweldig, geweldig, mooi hè. Ja, je denkt altijd welke kant wil die op? Zak moet ik naar voren en er even wat van vertellen. Nou, ja, dat is dan de beperking, maar goed. Maar het geloof dat de almachtige God... En de almachtige God, de psalmen die zegt het. Een geweldige God die alles heeft bedacht. Die alles heeft gemaakt. En die alles in stand houdt. De PKN die begint er al elke dienst mee. Hè? Onze hulp is in de naam des Heren. Die enzovoorts. Hè? En die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die geweldige God. Die in staat is om u te vormen uit een zaadcel en een eicel. Die onder geconditioneerde omstandigheden, noem het een baarmoeder, groeit en ontwikkelt. Na 19 dagen is er gevoel, is er leven, zit er een soort geestje in. Hè? Na 19 dagen hebben ze aan. Dat is toch ongekend. En die God is onze Vader. Nou ja, als je je dat maar even goed realiseert aan het begin van wat ik te vertellen heb. Hè? Christus heeft ons geaccepteerd zoals we zijn. Als kinderen, als zijn zonen, als zijn dochters. Dat we elkaar mogen opbouwen in het geloof. Dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Nou, hoe gaat het met ons, Annette en ik? Wij zijn in elk geval 2G, gevaccineerd en genezen. Nou, Annette heeft er nog wat last van. Hè? Je hebt rond Pasen heb je een leverinfectie opgelopen. Nou ja, dat vertraagt ook een beetje het herstel. Maar goed, gelukkig, we zijn er. En eigenlijk 3G, of tenminste 4G voor mij. Ik ben gelukkig dat je er bent. En genezen en gezegend. Gezegend in de zin van dat wij als echtpaar ook weer leiding mogen geven aan de JOVO's bij ons in de gemeente. JOVO's, dat staat voor jong volwassenen. Oké, okay, wat het verder rest inhoudt. Maar met die JOVO's hebben wij afstemming gehad. Wat zouden jullie nu dolgraag behandeld willen zien? En toen zeiden zij de bergreden. Nou, wat mooi dat we de bergreden met de JOVO's gaan behandelen. Want de jeugd van tegenwoordig, en dat bedoel ik dus niet die rapgroep, hè. Oh, hier is geen herkenning. Jullie zijn allemaal te oud. De jeugd van tegenwoordig, maar eigenlijk de hele maatschappij en dus ook in de kerken zoekt men naar beleving. Kijk, in het DNA van het volle evangelie zit dat wij er heel veel over praten. Dat we heel veel onderzoek doen. Dat we heel veel onderbouwen. Dat we heel veel verklaren. Nou, we zijn inmiddels 45 jaar verder. En wij gaan door met onderzoeken. En we gaan door met onderbouwen. En we gaan door met verklaren. Maar waar men naar zoekt, dat is, wat levert het me nu werkelijk op? Oom Henk Brunt, die zei vroeger al van, wat dat betreft, Nederlanders zijn geweldige rekenaars. Maar als ze nou eens rekenen naar, ik ga naar de kerk, maar wat levert het me eigenlijk op? Hij zegt, dan blijft het toch maar vaak stil, hè? Dan is de kerkgang eigenlijk een soort verzekering voor het hiernamaals of zo, hè? Maar goed, men zoekt naar beleving. Niet alleen naar een theorie. Of niet alleen naar een theologie, zoals u wilt. Maar naar echtheid. Naar puurheid. Naar zuiverheid. Naar oprechtheid. maar bovenal ook naar duidelijkheid. Als Jezus in de bergrede tegen zijn volgelingen zegt: jullie zijn het licht der wereld en het zout der aarde, dan ben je dat. Punt. En wat doen wij? Wij praten erover. En we bidden ervoor. En we gaan onderzoeken. Maar je bent het licht der wereld, zegt Jezus. Punt. En je bent het zout der aarde. En daar heb je voor de rest helemaal geen studie voor nodig. Toch? Dat ben je dan. En heb ik maar één oproep. Gedraag je al dus. En dan leef je in het licht. Dan ben je licht. Dan ontsteek je licht. Dan verspreid je licht. Zonder voorwaarden. Zonder reserves. Niet eerst een bolletje van 60 watt. En als ik dan 2 jaar bij het volle evangelie zit en ik heb een cursus doorlopen, dan word ik 80 watt. En als ik dan nog beter mijn best heb gedaan en een geloofservaring heb meegemaakt en een getuigenis, wat 100 watt. Je bent het licht, punt. Zonder voorwaarden. Zonder reserves. Geloof het slechts en gedraag je zo. Kijk, in deze tijd van onzekerheid, maatschappelijk gezien, en die onzekerheid speelt zich echt niet alleen af op het gebied van COVID en van de COVID-maatregelen, hoor. Maar die onzekerheid, de onrust, de onvrede, die speelt zich af in en door de hele maatschappij. Is dat herkenbaar? Het aantal stadionverboden is nog nooit zo hoog geweest. En mijn broeders in Rotterdam, die kunnen er heel wat van, hè? Ja, en wij zouden aanstaande dinsdag met onze familie, familie als in de zin van gezin, met z'n tienen naar Nederland-Noorwegen. Ah, jammer. Jammer, hè? Ze zouden zoveel steun kunnen gebruiken, toch? Maar de onzekerheid, de onrust, de onvrede, die speelt zich af in en door de hele maatschappij. Een paar weken geleden viel mijn oog op een sollicitatieadvertentie van de PKN. En kent u de slogan van de PKN? Nou, u zegt PKN, kom, wij zijn het volle evangelie. Kent u de slogan van de PKN? Kijk, die advertentie die ging over, hè, ze zochten iemand die verstand had van finance en zo, dus ik heb gauw omgeslagen. Nee. Vind plaats van geloof, hoop en liefde. Zeker, hè? Nou, daar ga ik het vanmorgen over hebben. Vind plaats van geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde, die vind je dus niet in de stenen of de banken van de gebouwen van de PKN, maar die vind je in de harten van de mensen die samen PKN vormen. Vind plaats van geloof, hoop en liefde begint dus bij ieder PKN-lid afzonderlijk. En bovenal waar hij of zij zich mee voedt. Waar je je geloof mee bouwt, bepaalt ook waar je de ander mee opbouwt. Ik heb het volgens mij hier jaren geleden al eens een keer verteld, hè. Dus dat is zo'n parabel uit een andere cultuur. En dat is dan een Indianenopa die met een kleinzoon 's avonds bij het vuur zit. En dan zegt hij tegen die kleinzoon van: in ons woedt een geweldige strijd. Een strijd van 2 stieren. En 1 stier is synoniem voor het goede, voor het geluk, het welgevallen, zorg voor elkaar, aandacht voor elkaar enzovoorts, delen. En die andere stier is eigenlijk synoniem voor egoïsme, alles eigenbelang. Nou, vertaal het maar, aan de ene kant Jezus Christus en aan de andere kant Satan. Nou ja, die kleinzoon heeft natuurlijk maar 1 vraag aan die opa. Welke stier gaat er nou winnen? En wat zegt die opa dan? Dat heeft er alles mee te maken welke stier je eten geeft in je leven. Dat heeft er dus alles mee te maken waar je jezelf mee voedt. En waar jij je mee voedt, bepaalt ook wat je tegen de ander zegt. Zo simpel zit het leven in elkaar. Als jij een vindplaats wil zijn van geloof, hoop en liefde, en Romeinen 2 zegt, er wordt door miljoenen mensen op ons gewacht. He, want met rijkhalsend verlangen enzovoort, je kent die tekst wel. Maar Romeinen 2 is daar heel helder in. Er wordt op je gewacht. Nou, dat bepaalt straks hoe je hier over die drempel naar buiten stapt. En als je dan mensen in de ogen kijkt, wordt er dan op mij gewacht? Is dat je besef? Maar mensen zoeken naar geloof, hoop en liefde, naar echtheid, naar waarheid, naar zuiverheid. En dan is het belangrijk, zeer belangrijk, je te voeden met de juiste bouwstoffen. Om een vindplaats te worden, een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde. En daarom is het zo mooi om daar met die jovo's over van gedachten te wisselen. Zou u ze op willen zoeken Matthäus 5 en dan lezen we vers 1 tot en met 16. Matthäus 5 vers 1 tot en met 16. En ik lees het straks zelf uit het leven, maar goed, u over bekende woorden. Matthäus 5, en dan begin ik bij vers 1. He, Jezus spreekt de bergrede uit en op een dag, toen er weer heel veel mensen naar hem toe kwamen, liep Jezus de berg op en hij ging zitten en zijn discipelen kwamen bij hem. Enig idee hoeveel dat waren, zijn discipelen kwamen bij hem? Vindt u dat vervelend als ik zulke vragen tussendoor stel? Ik ga straks weer naar Den Haag, er wordt niemand afgerekend of zo. Vier. Op dit moment zijn het er nog maar vier. Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes. Oké. Hij onderwees hen. Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemel is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Hunker je er ook naar dat je een vindplaats wordt van geloof, hoop en liefde? Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien. Nou, daar hebben we het vanmorgen over, hè? Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Nou, wat moet je doen om zoon van God te worden? Daar zijn we al jaren mee bezig. Jezus zegt hier, je hoeft alleen maar vrede te brengen. Overal. Geen onderscheid maken. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen, want het koninkrijk van de hemel is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en lasten te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Wees er blij om en jubel het uit, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Weet u waar u dan nog goed voor bent om weggegooid en vertrapt te worden? U bent het licht van de wereld, een hooggelegen stad die straalt in de nacht, kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een kandelaar staan, licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als ze dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. Nou, de bekendste uitspraken, bekend in de zin van dat ze het meest geciteerd worden, of waar mensen het meest herkenning bij hebben. De bekendste uitspraken van Jezus kun je lezen eigenlijk in de bergrede. In een artikel, als je kijkt op internet, de Bijbel Online of zo van de EO, dan zegt de EO van de bergrede, dat is eigenlijk een soort grondwet van het Koninkrijk van God. Nou, dat is eigenlijk, ik vond het een prachtige vergelijking. He, moet je eens kijken hoe onze overheid nu bezig is met allerlei wetvorming. Neem nou bijvoorbeeld privacy bijvoorbeeld. Hè, of, dat wordt altijd weer getoetst en geënt op onze grondwet. Daar moet het eenmaal aan voldoen. Nou, zo is het dus ook met het Koninkrijk van God. Die bergrede is eigenlijk een grondwet van Gods Koninkrijk. En op het moment, ik zei het net al, dat Jezus de bergrede uitspreekt, heeft hij 4 discipelen. Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes. 4 vissers uit Capernaum. Een paar jaar geleden hebben we net en ik een rondreis gemaakt door Jordanië. Zo afgezakt van die hoofdstad naar Eilat. Waar Eilat de grens weer over en zo weer naar boven. En dan kom je dus ook bij Capernaum uit, het meer van Galilea. Nou, 4 vissers die daar in Capernaum leefden. Bezig waren met vissen. Dat worden dan de discipelen van Jezus. En in deze streek trok Jezus dus rond. Hij sprak in synagogen. En hij vertelde overal de blijde boodschap. Ik weet niet wat voor boodschap u heeft. Als je vanmiddag kinderen spreekt, anderen spreekt. Als je morgen collega's spreekt. Ik weet niet wat voor boodschap u heeft. Jezus had een blijde boodschap. Nou ja, in Den Haag zou ik zeggen, denk er maar eens over na. Maar hoezo vindt plaats van geloof, hoop en liefde? Hij genas de mensen van alle ziekten, alle kwalen. Het nieuws over zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Ik heb even een kaartje meegenomen. Hier de kaart van Israël. Hier ligt Nazareth. Jezus is natuurlijk geboren in Bethlehem en daarna opgegroeid in Nazareth. En hier ligt Capernaum, het meer van Galilea. En dit gebied noemen ze Syrië. Dus je moet niet denken aan het land waar Assad nu regeert. Hè. Dat ligt veel oostwaarts, noordoostwaarts. Maar deze streek, Syrië. Ten tijde van de geboorte van Jezus, wie was de keizer? Augustus. Wie was de koning van Israël? Herodes. En dan staat er in Lucas, en dan was er ook nog iemand gouverneur van dit gebied. Ja, dat is een soort scrabblewoord, hè? Achletter, Quirinius. Quirinius, die was toen een soort gouverneur, zeg maar, hè? Commissaris van de koningin in dat gebied, koning. Oké, van alle kanten werden dus ernstig zieke mensen bij Jezus gebracht. Sommigen hadden boze geesten, anderen hadden leden aan vallende ziekten. Weer anderen waren verlamd. Maar wat ze ook hadden, hij genas ze allemaal. En Jezus had niet een soort Excel-lijstje om te kijken van, joh, ben jij een Israëliet? Oh ja, nee, geweldig. Volgend hokje en zo doorschuiven totdat je eindelijk een soort handoplegging kreeg en genezen naar huis kon. Jezus genas ze allemaal. Of je dus uit het overjordaanse kwam, maakte Jezus niet uit. Of je uit Syrië kwam, het maakte Jezus niet uit. Of je uit Egypte kwam, het maakte Jezus niet uit. Hij genas ze allemaal. Punt. Weer anderen, hè, die verlamd waren, hij genas hen allemaal. Hij werd gevolgd door een menigte mensen. Ze kwamen uit Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en het overjordaanse. Wat ik net heb voorgelezen, dat kunt u lezen in Matteüs 4, vers 23 tot en met 25. Wauw! Ja, ik weet niet hoe u daaronder bent. Ik zeg wauw! Toch? Waar je ook vandaan komt, het maakt niet uit, maar Jezus geneest. Allemaal! Toch? Zeker. En niets is voor hem te wonderlijk, te moeilijk, te lastig, te beperkt. Of voldoet niet aan bepaalde voorwaarden of zo. Of weet ik veel wat. Hij genas hen allemaal. En dat is onze Heer. Dat is mijn Heer. Die ik dien, die ik wil volgen. Een vindplaats wil worden van geloof, hoop en liefde. Dan wil ik die intentie hebben naar iedereen. En dan niet een heel beperkt select gezelschapje daarop visie. Iedereen, waar je ook vandaan komt. Huidskleur, niet belangrijk. voor Jezus. Leeftijd niet belangrijk voor Jezus. Je gesteldheid niet belangrijk voor Jezus. Hij genast hen allemaal. Wauw. Als je dit leest, wat een geweldige happening moet dat geweest zijn. En wat had ik daar toch dolgraag bij geweest. Wij bezoeken al jarenlang opwekking. En dan hebben we zondagavond altijd een genezingsdienst met Martin Koornstra. En er gebeuren wonderen. En dan denk je, geweldig om daarbij te zijn. Gebeuren ook dingen niet. Ook heel helder. Zeker. Is dat teleurstellend? Ja. Is Jezus daardoor anders? Nee, totaal niet. Moet je daarom je verwachting en je geloof bijstellen? Totaal niet. Nee, gewoon blijven doorgaan. En waarom dingen wel gebeuren, niet gebeuren, ik heb er geen antwoord op. Maar ik zoek ook niet naar een verklaring. En ik laat mijn geloof er niet van afvangen of door bepalen. Eén ding weet ik zeker. Jezus Christus is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid hetzelfde. Punt. Gods kracht in genezing, in verlossing, in bevrijding. Hij, Jezus, hij genas hen allemaal. Dat is mijn Heer. Dat is mijn Koning waarin ik geloof. Waarin ik mijn hoop opbouw. En dat is pas een blijde boodschap. De bergrede is geen politiek programma. Of een leefregel voor alle mensen. Vanaf nu doen we het voortaan zo. Nee, echt niet. Weet u waardoor het bepaald wordt, hoe je daarna leeft? Het is gewoon heel simpel. Het heeft alles te maken met wat jij wil. Kijk, ik kan hier nog zo mijn best doen. Maar statistisch is bepaald dat ongeveer 7% van wat ik hier sta te vertellen, dat neem je mee naar huis. Dat overdenk je. En 93% rechteroor, linkeroor, jammer. Nou, die 7%, ik mag toch hopen dat die in elk geval in een goede bodem valt en opgroeit. Maar geen verzameling van dogma's, die bergreden. Niet inkaderen en toetsen. Jij moet zo denken, dus dan moet je ook zo praten. En als je dan de verkeerde woorden zegt, kruisje, we doen het opnieuw. En zo word je 80 watt en 100 watt. Echt niet. Niet inkaderen, niet toetsen. Kan dit eigenlijk wel? Eigen leefregels, die zijn net zo belangrijk als Gods regels. Flauwekul. Weet je wie dat ook dachten? Juist, de Farizeeërs. De Farizeeërs, die stelden hun eigen leer boven de leer van Jezus. Die hadden niets met genade. Die hadden niets met geloof. Maar die hadden echt van alles met presteren en de wet volbrengen en de wet houden. Genade en barmhartigheid viel bij hun volkomen in de schaduw van wat je presteerde. Wij hoeven het slechts te geloven. Mogen het slechts geloven. En we mogen leven uit genade. De indruk bij andere mensen is voor ons niet belangrijker dan de indruk die we bij God maken. Anders zou je een Farizeeër zijn. Hè? Dan had je ook nog de Sadduceeërs. Je zou kunnen zeggen in deze tijd dat de Farizeeërs kun je vergelijken met de Christendemocraten en de Sadduceeërs kun je vergelijken met de liberalen. Sadduceeërs die hadden helemaal niks met geloof. Ze hielden de eerste 5 boeken van Mozes en dat was het. En voor de rest waren die Sadduceeërs eigenlijk een soort voorlopers van de Nederlanders. Want ze polderden met iedereen. En ze maakten met iedereen compromissen. En vooral met de Romeinen. De bergrede was ook geen alternatief voor een soort sociaal vangnet. Zo van, er zijn ook armen, er zijn ook mensen die minder bedeeld zijn, er zijn ook mensen zonder eten, dus laten we alsjeblieft... Nee, dat is de bergrede totaal niet. Dat moet je überhaupt zijn. Maar de bergrede is door Jezus heel bewust gericht aan zijn leerlingen, volgelingen. Mensen die in hem geloven. Mensen die een vindplaats willen worden van geloof, hoop en liefde. Jezus zegt in de bergrede precies, legt hij uit wat hij van zijn volgelingen verwacht. Hij verwacht van mij, hij verwacht van ons en vul dan zelf maar in. Want de invulling van Jezus' woorden in je eigen leven wordt voor het grootste gedeelte bepaald, nogmaals, door wat jij zelf wil. Jezus vraagt ons om werkelijk anders te leven. Werkelijk anders te denken, anders te praten. Zodat de mensen om ons heen kunnen zien, in ons, mensen kunnen zien aan ons, dat de Heer die leeft. En wat ze ook hebben, Hij geneest. Hij geneest ons allemaal. Of anders gezegd, dat geloof, hoop en liefde bij ons allemaal gevonden mag worden. In de bergrede wordt al heel duidelijk gesteld dat Jezus leerlingen, volgelingen, zijn gemeente, bijzonder belangrijk zijn voor hem. Midden in deze wereld, midden in deze onzekere tijd, midden in deze onrust en onvrede, verwacht Jezus van ons dat wij God tonen. Niks meer en niks minder. Zodat onze omgeving God leert kennen en God gaat aanbidden. Jezus geeft aan in de bergrede wat in de 10 geboden ook al stond. Alleen leert Jezus ons niet alleen de woorden letterlijk te nemen, maar hij leert ons ook om te leven vanuit de geest van de woorden. Je kent dat wel, hè? Met sommige uitspraken, daar zit een hele gedachtenwereld achter. En dan gaat het er niet om dat je dat precies letterlijk neemt. Verkeersbord 50 kilometer. Ja, ik mag hier toch 50? Ja, maar als de situatie erom vraagt dat je harder rijdt. Oh nee, sorry. Dat je langzamer rijdt. Daar zit dan net. Af en toe ben ik sponsor van het justitieel incassobureau. Maar goed, als je langzamer moet rijden, dan moet je denken vanuit de geest van de wet. Nou, dat wordt hiermee bedoeld. En dat leert Jezus ons. Dus niet alleen alles letterlijk te nemen, maar ook te leven vanuit de geest van die woorden. Kijk, als je een ander begeert en met hem of haar naar bed wil, seks wil hebben, terwijl hij of zij getrouwd is, pleeg je overspel. Denken is dus doen in het koninkrijk van God. Zo simpel is het. Denken is doen. Terwijl de 10 geboden het alleen maar heeft over doen. Dat zijn stevige woorden. Maar verder wordt er een enorme tegenstelling aangegeven door Jezus tussen aardse koninkrijken en het koninkrijk van God. Wat ik net zei, denken is doen bijvoorbeeld. Maar als je de grootste wil zijn in het koninkrijk, wat wordt er dan van je verwacht? Ja, dat je alle dienaar bent, toch? Want de grootste in het koninkrijk is alle dienaar. Dan moet je dus leren om je ego aan de kant te zetten. Oké, ik zal het heel persoonlijk houden. Maar dan moet je je dus echt afvragen, wat verwacht Jezus van mij? In plaats van Job Dura in mijn geval, of collega's enzovoort. Hè? Ja. De grootste alle dienaar. Kracht zit hem in geloof. Kracht zit hem niet in aantallen, kwaliteit of kwantiteit. Als dat zo was, dan had Jezus al 120.000 discipelen gehad. Maar had er slechts 12. En hij leefde in het geloof dat die 12 later 11 discipelen in staat waren om ervoor te zorgen dat het evangelie de hele wereld zou overgaan. Kracht is dus geloof. Niks meer en niks minder. Dat zit hem niet in organisatie. Dat zit hem niet in uiterlijk vertoon. Dat zit hem niet in gebouwen enzovoort. Vliegtuigen, collectes enzovoort. Kracht is geloof. 5 broden en 2 visjes zijn in het koninkrijk van God genoeg om een hele menigte te voeden. Ik heb er hier geloof ik ook wel eens een keer over gesproken, toch? Ik leefde altijd in de veronderstelling, hè, van hoe lang zou Jezus nou bezig geweest zijn om die 5 broden te breken? En dan vraag je jezelf zo af, hè, van, en wanneer zou Jezus nou het 2e brood pakken? Toch? Want dat ene brood, dat zou al voldoende zijn, toch? Ja, ik weet niet hoe u denkt, maar zo denk ik dan thuis of in de auto zit je zo te fantaseren. Hé, je zou er graag bij willen zijn. Wanneer zou Jezus het 3e brood gepakt hebben? Ja, die vis, hè, vette handen. Maar goed, later heb ik begrepen dat die 5 broden, die worden slechts in 12 brokken gebroken. En iedere discipel krijgt een brok. En dan zegt hij in jouw geval, Arjan, loop daar maar naartoe. En dan loop jij met je brok daar naartoe en er zit een hele menigte mensen. En dan begin jij te breken. En jij geeft de eerste. En bij de derde brok daarvan af, dan denk je, hé, hij wordt niet kleiner. En bij de vijfde, hij wordt niet kleiner. En het wonder geschiet dus door jou. Nou, dat is eigenlijk wat Jezus bedoelt met die bergreden. Heb je voldoende geloof om die brok mee te nemen en te delen? En denk dan onderwijl niet van, maar verhip zeg, als ik straks bij nummer 5 ben en ik heb nog maar 1 kruimeltje en er zitten nog 9500 man. Toch? Kracht is geloof. 5 broden, 2 visjes. Maak je ook geen zorgen over eten, kleding en gezondheid, leert Jezus ons. Nou, ik zal er niet te veel van zeggen. Je kijkt maar in de spiegel. Gelukkig ben je als je nederig bent, want het koninkrijk van God is voor jou bestemd. En dit spreekt Jezus dus tot zijn discipelen. In Matthäus 4, vers 23 tot en met 25 hebben we gelezen wat Jezus allemaal deed. En dan mag je dus een Heer dienen, dan mag je een Heer volgen die daartoe in staat is. Als je dan een discipel bent van die geweldige, van die genezende, van die wonderen verrichtende Jezus, dan is het gevaar aanwezig dat je met je borst vooruit gaat lopen. Aan de kant, mensen, want hier komt Jezus. En dan moet je eens even kijken wat hij allemaal doet. Weg naar je. Misschien herken je er iets van in je eigen leven. Misschien herken je mensen die zich af en toe zo gedragen. Die heel interessant doen. Jezus zegt, pas daarvoor op. Wees nederig. En blijf nederig. Jezus waarschuwt. Nederig is wat anders dan Calvinistisch. Dat onderscheid wil ik wel graag even maken. Het Calvinisme leert ons namelijk om zuinig te zijn, om beperkt te zijn, om ingekaderd te leven, om op zijn farisees te leven. Calvinistisch leert ons dat eigen regels minstens zo belangrijk zijn dan de bergreden. En Calvinistisch leert ons dat je dus eigenlijk veel meer naar anderen moet kijken, hè, of we wel mee tellen. Of anderen of het wel goed doen. He, jaren geleden. Wij hebben 5 kinderen. Toen gingen wij ooit nog eens met onze kinderen bij iemand op bezoek. En voor we het weten trokken die jongens van ons de kast open. En dan kwam van alles naar buiten. Dus ik keek al net aan. Ik zei, wij zijn zo weg. Weet je wel. Je wil graag een voorbeeldfunctie geven. Dat is Calvinistisch. Als je nederig bent. Dan maak je je ondergeschikt aan Jezus. Ondergeschikt in woord, ondergeschikt in daad, ondergeschikt vooral ook in geloof. Als Jezus tegen jou zegt, jij bent het licht der wereld en het zout der aarde, dan is de juiste, nederige houding dat je alleen maar zegt, amen. Toch? Dat je zegt van, Heer, ik geloof u. Als u dat tegen mij zegt, dan is het zo. U heeft er kennelijk geloof voor om dat tegen mij te zeggen, dan ga ik dat niet betwisten. Punt. Tevens helpt het ons in onze gerichtheid op God, want Jezus zelf was en is het voorbeeld daarvan. Nou, oké. Heel veel sterkte daarmee als Nederlanders. Om nederig en ondergeschikt te zijn aan Jezus. Een nederige opstelling naar God, ondergeschikt leven aan Jezus en God, voorkomt in elk geval dat wij gaan dwalen, dat we verdwalen op onze weg, omdat we het zelf denken te weten. Omdat we zelf van alles hebben verklaard en uitgezocht en onderbouwd enzovoorts. Ondergeschikt aan Jezus leven biedt alle ruimte aan Heilige Geest om ons te leiden, om ons te troosten. Om ons te bekrachtigen, om ons van wijsheid te voorzien, om Gods liefde te laten ervaren. Weet je, In Alphen aan den Rijn, daar staat de ark. En de ark, dat is een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Je zou bijna zeggen, dit is geen profetie hoor. He, dat hoeft niet te gebeuren. Profetie, dat speelt zich af in de toekomst. Maar dit is gewoon een constatering, een feit, nu, op dit moment. Dus in Alphen aan den Rijn, daar staat de ark. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. En weet je hoe dat komt? Nou, hoe komt dat nu? Ik heb het aan het begin gezegd. Juist omdat die broeders en zusters zitten die in vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Dat zit er niet in die stenen. Alhoewel er met heel veel liefde aan dit gebouw gewerkt is, dat weet ik maar al te goed. Maar daar zit het hem niet in. Nee, zeker. En het zit hem niet in het interieur en het zit hem niet in de bankrekening. En ongetwijfeld ontzettend je best voor gedaan, maar daar zit het hem niet in. Het zit hem in jullie hart. Geloof, hoop en liefde. Toch? En dat mag hier gevonden worden. Ja, we zijn nog niet zo ver, maar toen ik dit in Den Haag zei, toen dacht ik van nou hoor ik toch wel een amen. Ik zal het nog eens een keer zeggen. In Alphen aan den Rijn, daar staat de ark, een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Jullie hebben net het antwoord gegeven. En hoe komt dat? Omdat jullie een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Amen, toch? Ja, geweldig. Ja, dan zet je toch een dikke streep onder een uitroepteken achter. En dat neem je mee naar huis en zo huppel je straks de drempel over, toch? Amen. Dat is hoop. Dat is geloof. Dat is liefde. Dat is wat Jezus van ons verwacht. Dat we morgen een ander geluid laten horen. Toch? Ja, als ik bij duur... Want Annette zei... En natuurlijk, als je erop voorbereidt op deze boodschap... Dan vraag je jezelf ongetwijfeld zo vaak af van... Ben ik een vindplaats voor geloof, hoop en liefde? En als ik er bij mij op dat grote project in die bouwketen zit... En ik heb een vergadering... Dan denk ik van tevoren... Ben ik een vindplaats van geloof, hoop en liefde? In plaats van dat ik denk van die onderaannemer... Moet ik eerst even zijn oortjes wassen. Want hij doet niet wat wij willen en waarvoor we hem betalen. Nee, dat denk ik... Maar... In dat correctiegesprek wil ik een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. En dat wil ik thuis zijn voor Annette. En dat wil ik als vader zijn voor mijn kinderen. En dat wil ik als grootvader zijn voor mijn kleinkinderen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Een totaal ander geluid laten horen. Dat ik geloof dat Jezus de Christus is. Die dood geweest is, maar die opgestaan is. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En die naast God gezeten is op de troon. En onze Heer is. En wat ik zei, dat de almachtige schepper onze Vader is. Daar vertrouw ik op. Dat is mijn fundament in het leven. Los van wat we meemaken. Los in wat voor tijd we zitten. Maar dat is mijn Heer. Dat is mijn weg. Om een licht te zijn in deze wereld. Om zout te zijn op deze aarde. Straks over de drempel heen te stappen. En dat mee te nemen naar huis. Wauw! Ik geloof dat het verschil in deze tijd gemaakt gaat worden, echt door volgelingen van Jezus Christus, die zich aan hem onderwerpen. En weet je waarom? Omdat Jezus Christus met zulke mensen kan meewerken, met wonderen en tekenen. Maar dan moet je je dus nederig opstellen, nederig hè, nogmaals, wat anders dan Calvinistisch, en je onderwerpen aan hem. Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij wat u ons aanreikt in de bergrede. Heer, we zijn geweldig dankbaar dat we daar zicht op hebben gekregen. Heer, dat we die woorden gehoord hebben, maar bovenal ook dat we onder leiding van Heilige Geest mogen uitwerken in ons leven. Heer, ik bid dat u ons kunt gebruiken en dat u meewerkt met wonderen en tekenen. Heer, hier zijn wij en wij stellen ons op, nederig, maar bovenal ook, Heer, voor uw plan en voor uw koninkrijk. Ik ben geweldig dankbaar met deze broeders en zusters hier. Ik ben geweldig dankbaar, Heer, met de bereidheid om een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde. Juist ook in deze tijd. Heer, dank u wel dat we elkaar zo mogen bemoedigen, elkaar mogen versterken. En dat ons leven, deze gemeente, ook mag zijn tot lof en glorie van uw naam. Heer, tot vestiging van uw koninkrijk. En tot verspreiding van de blijde boodschap. Daarmee zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.